Ik heet u allemaal heel hartelijk welkom. In bijzonder natuurlijk Dato en Henny. Want anders hadden we een probleem. Ja. We gaan eerst een lied zingen. Ik maak net een klein grapje tegen Dato. Het thema voor vanmiddag is de gemeente en het vaderhuis. Ik zeg, zou al die mensen mee willen? Ik vrees van wel. Ja. Ja. We gaan vorige week was Pasen. En dat betekent dat we een levende Heer in de hemel hebben. Dat is een voorrecht waar je niet over uitgedacht raakt. Niet alleen een Heer die voor ons gestorven is en het daarbij heeft gelaten. Maar we hebben een levende Heer die altijd leeft om voor ons te bidden, staat er. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. Ook als we niet voor onszelf kunnen zorgen, omdat we slapen of zo, omdat we in bed liggen. Ik hoop dat u ervan geniet, als u slaapt, lekker slaapt. En als er één toch nog die voor ons bidt en voor ons pleit. En dat hebben we ook nodig op. En die Heer, hebben we vorige keer aan gedacht, die is heen gegaan om ons plaats te bereiden. Het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, dan had hij dat wel gezegd. En daar gaan we vanmiddag onder andere aan denken. We gaan zingen. Johannes de Heer 113. Vers 1 en 4. Dat is, ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij leeft waar hij ons plaats bereidt. Compleet 1 en 4 van 113. Ik stel voor dat we een zegen vragen over deze samenkomst. Vader, we zijn met nieuwsgierige harten hier naartoe gekomen om te horen wat u ons bereid hebt, wat u ons wilt meegeven voor onze reis hier op aarde. De komende week en hoe lang het ook zal duren. Wilt u onze oren openen, dat we iets van mogen begrijpen wat het betekent dat de Heer Jezus ons plaats heeft bereid in het Vaderhuis en dat we daar bij Hem zullen zijn. Wilt u onze harten ervoor openen, dat het er niet alleen in het verstand mag indringen, maar ook in ons hart mag zakken, Omdat we er ons over mogen verblijden. Omdat het kostbaar is. Omdat het iets is wat u speciaal voor ons hebt bereid. Niet voor Israël, niet voor andere mensen, maar voor ons. Die bij de Heer Jezus horen als zijn lichaam, de gemeente. Wilt u daardoor uw woorden geven? Omdat hij daarmee onze harten mag bereiken en verwarmen. We willen ons daarvoor dicht bij u aan, Vader, en we verwachten van u de zegen. Dank u wel, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, het onderwerp van vanmiddag is de gemeente in het Vaderhuis. En dat is echt een heel bijzonder onderwerp. Ik loop toch echt een paar jaar mee al, inmiddels. Maar het is de eerste keer dat ik daar een studie over hoor. Dus ook ik ben heel nieuwsgierig over wat onze broeder ons daarvoor ons wil meenemen in zijn zoektocht. Weet je, meestal als het dan over zoiets dergelijks gaat, dan blijft het bij 1 Thessalonicenzen 4 steken zo. En dan zullen we altijd bij de Heer zijn. En wat dat dan is en wat het allemaal inhoudt, ja, dat is allemaal heel onzeker en zo. En dat is ons niet meegedeeld. Maar het feit dat we bij hem zullen zijn, dat moet dan ook genoeg zijn. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook genoeg. Te weten, straks bij hem te zullen zijn. Als dat het enige zou geweest zijn wat in de schrift had gestaan, was ik daar ook tevreden mee geweest. Ja. Maar er is ons meer gegeven dan alleen het feit dat we bij hem zullen zijn. Die woorden, dat we bij hem zullen zijn, zijn ons gegeven als vertroosting. Om elkaar te bemoedigen. Zo van, ja, hier op aarde maak je veel dingen mee die je blijdschap dempen, teniet willen doen, die verdriet geven, die onrust geven, onzekerheid geven, de weg die we gaan moeten. Maar verblijd je erin, dat is een anker voor de ziel, straks zullen wij de Heer Jezus zijn, voor altijd. Nou, maar ik hoop nou vanmiddag dat we eens iets over het hoe en het wat gaan horen. Zometeen van dato. We zingen nog één lied. Dat is lied 35, coupletten 1, 2 en 7. De dierbare heiland is nabij. En dan in een ander couplet. In het hemelshuis voor ons bereid, daar zien wij onze Jezus. Lied 35, 1, 2 en 7.
Thank you. Als gelovigen overlijden, ontslapen, dan worden ze volgens de Bijbel in 2 Korinthe 12 opgenomen in de derde hemel. En daar horen ze onuitsprekelijke woorden. Daar leven ze met Christus verreweg het beste. Een hele bijzondere beleving. Daar word je al een beetje jaloers op. Om daar woorden te horen nog nooit eerder uitgesproken worden die je niet snapte als ze hier op aarde gebezigd zouden zijn. Een geweldige beleving. De derde hemel. Liedjes over liefde spreken wel eens over een zevende hemel. Daar heb ik geen tekst voor. Maar die term wordt wel gebruikt. Dus, maar ik laat die tekst zevende hemel ook los. De derde hemel wordt dus genoemd. Als gelovigen opgenomen worden, dus niet sterven, maar opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht, waarvan sprake is in 1 Thessalonicenzen 4 en in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, dan gaan ze door Christus, door onze Heer zelf, opgehaald. Hij roept, hij geeft een bevel en wij worden veranderd en gaan de Heere tegemoet in de lucht. Zo zegt zowel 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 15 als ook 1 Korinthe 15 als ook 1 Thessalonicenzen 4 deze omschrijving. En dan is de vraag, waar kom je dan terecht? Waar ga je dan naartoe? Nu, de Heer Jezus zelf heeft in Johannes 14 gezegd dat hij naar het huis van de Vader zou gaan om daar plaats te bereiden. En als hij dat gedaan had, zou hij terugkomen opdat ook wij zouden zijn waar hij is. Johannes 1, en dat wil ik graag met u lezen. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. En het woord is vlees geworden, vers 14. 14 van Johannes 1. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Als je nu de vraag stelt, waar was de Heer Jezus? Is het antwoord niet de hemel, maar dan moet je eigenlijk zeggen in de schoot van de Vader. Maar de Heer Jezus zegt dit terwijl hij hier al op aarde is, vlees en bloed heeft aangenomen. Dan zegt hij nog, je zou zeggen dat kan niet, maar hij zegt nog, die in de schoot van de Vader is. Ook toen was de Heer Jezus in de schoot van de Vader. Dus op het moment dat hij hier op aarde kwam en hier werk ging verrichten, was hij nog steeds in de schoot van de Vader. En dat blijkt uit het Johannes-evangelie echt bijna iedere keer. Iedere keer blijkt dat de Heer Jezus zich samen weet met de Heer Jezus, zich ook samen ziet met de Heer Jezus en dat werk ook samen met zijn Vader is gaan doen. Ik heb zo pas gezegd, waar gaat de gelovige naartoe als hij gestorven is? Antwoord was naar het paradijs, had ik ook kunnen noemen, maar dat staat in hetzelfde stukje tekst van 2 Korinthe 12. Maar ook derde hemel. U en ik, gelovigen, opgenomen in heerlijkheid, zullen een keer, en dat ga ik u ook lezen, in Openbaring 5, het begint al in Openbaring 4, maar ik ga naar 5 toe straks. Vers 1, eventjes. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Een deur geopend in de hemel. Is dat hetzelfde als de derde hemel waarvan Paulus in 2 Korinthe 12 spreekt? Antwoord moet zijn, nee. Want gelovigen verlaten die plaats. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Die gaan eruit. Die gaan uit de derde hemel. En waar gaan ze dan naartoe? Nou, door die deur die er is in de hemel. Laten we dit voor alle gemak en voor de duidelijkheid maar gewoon de tweede hemel noemen. Is geen term uit de Bijbel. Ik wil ook niks toevoegen aan de Bijbel. Ik weet niet of u mij een beetje kent, maar daar ben ik heel huiverig voor. Maar om een duiding te geven, om iets aan te reiken, de tweede hemel. Deur geopend in de tweede hemel. En gaan ze door die deur? Ja, dat doen ze. Vers hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zit een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En het gaat verder in vers 5. Maar er was niemand in de hemel, ook niet op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. Een van die oudsten zei tegen mij, huil niet. De leeuw, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag in het midden van de troon, in de hemel dus, nog steeds, en van de 4 dieren en te midden van de oudsten een lam staan, of er stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. En dit zijn die 7 horens en die 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en nam de boekrol uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wiepen de 4 dieren, 4 levende wezens, uit het verband is dat echt de cherubijnen, en de 24 oudsten, die wierpen zich voor het lam neer, en ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk, dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied, en zeiden u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. Tot zover eventjes. In die tweede hemel is een troon, we lezen dat net, zijn cherubijnen, de 4 levende wezens. We lazen dat net. In die tweede hemel zijn de engelen, een nog grotere groep. In die tweede hemel is een openbaring van het lam dat geslacht is. En dat is heel vaak gebruikt, die uitdrukking. De uitdrukking in het Grieks is alsof het net gebeurd is, alsof je ooggetuige was van dat wat op Golgotha ooit plaatsvond. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd, gestorven is. Het lam zien staande als geslacht, alsof hij er bovenop stond. In de tweede hemel is daarna een lofuiting van je welste. En daarin gaan de engelen mee, de dieren, maar ook de oudsten, dus die levende wezens of die cherubs. En wij ook, wij die verlost zijn, gered zijn, die opgenomen zijn in heerlijkheid, we zingen mee. Dat is een andere, sorry voor het woord locatie, maar het is er toch een andere plek dan die derde hemel. We zijn nu in de hemel waar de troon is. En waar dit plaatsvindt, de tweede hemel. Is dat het onderwerp van vandaag? Nee. Het is alleen maar een opstap. Want ik wil nu graag met u gaan naar, nu zeg ik het maar, de eerste hemel. Weer een term die u niet vindt in de Bijbel. En ik weet wel dat ik dan voorzichtig moet zijn. Als iets niet in de Bijbel staat, moet je dat niet zomaar de zaal inslingeren. Maar ik wil wel proberen om u te helpen iets te begrijpen. Johannes 14. Maar die kent u. Johannes 14. Daar zegt de Heer Jezus, vers 1, laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Waar ik ben. Ik las al eerder net met u Johannes 1. Waar was de Heer Jezus nog steeds? In de schoot van de Vader. Er is een plaats voor ons gereed gemaakt, daar waar hij zelf is. En ik zal u tot mij nemen, zegt vers 3 dus, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u de weg. En de weg weet u ook. En Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Nog een tekst uit Johannes 17, ook bekend. Eigenlijk werd het al door broeder Wim in zijn inleidingje net al genoemd. Johannes 17. Ik zou het hele hoofdstuk wel willen lezen met u, maar dat mag u ook thuis doen natuurlijk. En dat moet u ook eigenlijk een keer doen. Vers 22. En ik heb hun, zegt de Heer Jezus, hun, dat gaat over die die tot geloof kwamen in de Heer Jezus. En ook horen daarbij mensen die door het woord van de apostelen, door het woord van de gelovigen die er toen bij waren, tot geloof gekomen zijn. Dus door de brieven van Paulus, sorry, van Petrus, van Johannes en ook door later, omdat Paulus ook de Heer Jezus zag, door hem. Wij die gelovig zijn, worden hier aangesproken. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. En welke heerlijkheid is dat? Andere tekst. Vader, verheerlijk mij, ook uit Johannes 17, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dus voor de schepping had de Heer Jezus glorie, heerlijkheid, majesteit. En die heerlijkheid claimde hij nu, nadat hij het werk volbracht had, voor zich. Maar hij zegt tegen jou, en ik wil jou laten delen in die heerlijkheid. Dus niet, laat maar zeggen, eindelijk een luie stoel, voetenbankje, relax fauteuil. Kun je laten opmeten volgens de reclame. Nou, dit is gereed. Maar die was er al. En het gaat er niet om dat we lui en uitgestrekt of uitgeteld ergens liggen. Zo van eindelijk pauze. Ik wil dat je mij ziet en ik wil dat je bij me bent. En ik wil dat je dat meemaakt wat ik heb meegemaakt al die tijd voordat jij bestond. En dat gaat verder. Ik ga even terug naar vers 22 van Johannes 17. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, omdat ze één zijn zoals wij één zijn. Dat wij één zijn staat op de Heer Jezus en de Vader. En ik geloof ook dat ik mag zeggen en de Heilige Geest. Ik in hen, de Heer Jezus in die gelovigen, u in mij, Vader, u in mij, opdat ze volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. En Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Nu stop ik even met lezen. Lieve mensen, broeders, zusters, de Heer Jezus vertelt u dat er een plek is die ver en ver uitgaat boven wat wij zouden kunnen beseffen. De Bijbel vertelt u dat God, Genesis 1:1, in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Of de hemelen zelfs, letterlijk. Die derde hemel hoort bij de schepping. Die tweede hemel hoort bij de schepping. Maar die eerste hemel, dat is het vaderhuis, staat buiten de schepping. En nu denken wij natuurlijk, Hollanders, ja, je hebt natuurlijk Barneveld, je hebt Kootwijkerbroek, je hebt gewoon locaties, je hebt gewoon afstand. Maar probeer eens in dimensies te denken, zou ook wel eens onder elkaar kunnen liggen. Hoe ook, het huis van de Vader is echt anders dan de hemel. Het huis van de Vader was er al voordat de hemel geschapen werd. God schiep. Waar was God toen hij schiep dan? Hij moet toch ergens geweest zijn? In het huis van de Vader. Wie waren daar toen? De Vader en de Zoon. En de eeuwige geest, zo wordt de Heilige Geest ook genoemd. De Heer Jezus heeft zich door de eeuwige geest vlekkeloos aan God opgeofferd, zegt de Bijbel. Wie waren daar toen er nog niks, geen aarde bestond, geen planeten, mensen, engelen bestonden ook niet, niks, nul, helemaal niets. Daar was de Vader en de Zoon, of daar waren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, maar je kan het ook enkelvoud zeggen was, want die drie zijn één. Nou, is dat niet makkelijk om nu te zeggen, oh, dit snap ik. Ik heb ook wel eens geroepen, ja, nu begrijp ik het. En toen dacht ik later, toen je daarover doordacht, ik heb aan de rand geroken, maar ik heb toen geroepen dat ik het snapte, maar ik snap het nog niet. En dat is niet omdat je niet op wilt letten, maar omdat je de dimensie van de grootheid niet kunt peilen. Er zit een enorme, enorme hoogte in waarvan we eigenlijk geen idee hebben. En nu zegt de Heer Jezus, die hemel is er, en toen zijn de engelen geschapen, die horen bij de geschapen wezens, de hemel zelf ook, die derde hemel uiteraard ook, tweede hemel ook. Maar daarom heb ik heel voorzichtig een sprongetje gemaakt naar een eerste hemel. Want dat is geen goede term. Want dat wat er boven ligt, dat is eeuwig. En aan eeuwigheid zonder eind, daar hebben we al iets mee. Als het goed gaat, nou, dit mag wel een poosje zo doorduren. Zonder eind. Maar aan eeuwigheid is ook geen begin. Het is eeuwig. Te veel voor ons. Dat is te hoog. Nu, ik wil er graag naartoe. Want daar, lieve broeders en zusters, daar hebben we het over vanmiddag. Over die plaats waarvan de Heer Jezus zegt, dat is de schoot van de Vader. Daar was ik een troetelkind bij hem, Spreuken 8. Daar, voordat de eerste stofdeeltjes er waren, voordat de eerste bergen omlaag gezonken waren, voor alles was hij daar. En daar, zegt de Heer Jezus, had ik heerlijkheid. Voordat er überhaupt iets was, daar had hij heerlijkheid, glorie, schittering. Op de een of andere manier kwam dat heel duidelijk tot uiting daar. En dat wat hij toen had, voor de engelen bestonden, voor de planeten er waren, daarvan zegt hij, die heerlijkheid wil ik nu weer in bezit nemen, na zijn werk volbracht te hebben. Ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. En nu wil ik die plek weer. En die heerlijkheid die ik toen had, die wil ik delen. Met wie? Nou ja, nu ga je maar eens jezelf aankijken in de spiegel, wat mij betreft. Als je gelooft in de Heer Jezus, en als je weet dat hij voor jou aan het kruis gestorven is, dan mag je zeggen, dat gaat hij delen met mij. Die heerlijkheid. Is dat hetzelfde als mijn zonden zijn vergeven? Nee, dat is niet hetzelfde. Waarom is dat nu niet hetzelfde? Om daar te komen, zal er een moment moeten zijn geweest waarin je overtuigd raakte dat mijn zonden vergeven zijn. Dat de schuld die er lag, dat die is weggedaan. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Dat is zijn werk, dat is zijn komen hier op aarde. Dat is zijn kruis, dat is zijn Goede Vrijdagdienst, om dat nu zomaar even te zeggen. Dat is wat hij gedaan heeft, schitterend. Maar dit wat ik nu vanmiddag probeerde te zeggen, gaat ver en ver uit boven schulddelging. Schulddelging is het allereerste opstapje. Dat moest. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Die zonder schuld lag er ook. Maar die is weg. En vanaf het moment dat je de Heer Jezus kunt danken of kon danken voor zijn werk aan het kruis, ben je een nieuwe schepping. Hoe duurt? Het oude is dan voorbij. Hoor je bij een andere categorie. Een hele andere groep. En dat nieuwe leven, dat leven uit God, het eeuwige leven, hem te hebben als je leven, betekent eeuwig leven. En nu zeg ik het toch weer iets anders nog. Ik ga bewust deze optelsom een beetje maken. In het huis van de Vader was, er waren altijd drie. De drie enige, zo wordt hij vaak genoemd, de drie enige God. Ik geloof er ook in. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. En daar waren ze met z'n drieën. En ik heb op een ander moment, ook wel de vorige avond, middag hier in Kodwekkerbroek gezegd. Er is dan een moment geweest dat God de Vader tegen God de Zoon gezegd heeft. Zoon, ik wil toch dat je vergezeld wordt van een vrouw. Ik wil een hulp geven die bij je past. Ik wil je een gezelschap geven die jou compleet maakt, die jou completeert. Die bij jou hoort. Jij het hoofd, zij de leden, lichaam van Christus. Dat is een gezelschap die we duiden als de bruid van het Lam. Een gezelschap die de gemeente is. Bruid van het Lam. Er waren altijd drie in het huis van de Vader. Er komt een vierde bij. Wie? De bruid. Een vrouw die bij hem past, die door hemzelf gekocht is en betaald, voor wie alles is als van hemzelf, waarvan de zonden totaal zijn weggewassen, omdat hij dat deed, en die geschikt gemaakt is om daar te zijn in het huis van de Vader. Er zijn vele woningen, zei de Heer Jezus, omdat dat gezelschap uit velen bestaat. Maar ik wil hem voorlopig even duiden als één iemand. De vrouw, de bruid. En die bruid, die wordt opgehaald. En die wordt in een soort bruiloftskoets daar gebracht. Die bruiloftskoets, dat is de koets uit Ezechiël 1 en verder. 2, 3, 4, 5 tot en met 10, 11. Een hele bijzondere koets, echt hoor. Het is echt, als je nog zo'n aparte dingen wilt doen op je huwelijksdag, dit is geregeld. Je bruidsjurk is ook geregeld. Ik weet precies in welke kleur. De Bijbel zegt het. Fijn linnen. Ook geregeld. De bloemen, ja, die komen ook. Maar even later. Jij en ik, die door het geloof in de Heer Jezus de Heilige Geest ontvangen, zijn door dat ontvangen van de Heilige Geest op hetzelfde moment tot het lichaam van Christus gedoopt, zegt de Bijbel. 1 Korinthe 12, 13, je zou het er wel in willen timmeren. Door de Geest tot één lichaam gedoopt, dat is de doop in de Heilige Geest. Sommige kringen die hebben daar dingen bij, uitingen van, vergeet het maar. Het zou best kunnen. Maar dit principiële is eerst. U bent bij het lichaam van Christus gevoegd. Dopen betekent altijd bij elkaar brengen. Toevoegen tot. En u hoort daarbij. Hij het hoofd, wij de leden. Een eenheid gevormd. En wat blijkt uit Efeze 5. Dat is nu precies de vrouw. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dat gebeuren tussen man en vrouw, dat ze twee één worden, dat is Christus in de gemeente. Dat wordt als een eenheid gezien. Dat is Efeze 5, 2 Korinthe 11. Paulus zegt, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Dan is het hele gezelschap, gemeente, lichaam van Christus, één vrouw geworden. Verloofd aan die ene. Verbonden met die ene. En die komt daar thuis waar hij woont. Je gaat bij hem inwonen. Oh ja, nou ja, we liever apart. Ja, dat is de wereld. Maar ik denk dat je straks zegt, wat fijn dat ik bij u mag inwonen. U en ik gaan naar het huis van de Vader. En daar zijn we welkom. Daar is plaats bereid. Daar staat je naam geschreven. Je bent voorbestemd zelfs, wisten ze al voor de grondlegging van de wereld. Toen al hadden ze jou gezien. Toen al hadden ze jou op het oog. Toen al. Ik weet wel, al die discussies over van uitverkiezing en zo. Ben je dan ook uitverkoren om verloren te gaan? Nee, God heeft nooit iemand uitverkoren om verloren. God heeft alleen een bepaald gezelschap buitengewoon willen zegenen. Dat is uitverkiezing. Meer te geven naar wie ook en naar wat ook. Zonder aan iemand ook iets tekort te doen. Hij heeft het nooit gehad over uitverkiezing om verloren te gaan. Hij heeft uitgekozen om daar in het huis van de Vader te zijn. En die Vader te zien zoals die is. Daar kom je. De gemeente, de bruid van het Lam. De vrouw van onze Heer Jezus. Die verloofd daar in het huis van de Vader. En wat er dan gaat gebeuren, weet niemand. Dus ik vul ook wat in. Dat weet ik. En het is altijd gevaarlijk als je over de schrift spreekt en dan invult wat er nog bij zou moeten horen. Alsof je nog een paar hoofdstukken wou toevoegen aan dat prachtige, schitterende boek van God. Ik heb het woord van God lief. En ik wil ook voorzichtig zijn. Maar stel nu eens dat je daar komt en je komt daar binnen en nou, ik ben er diep van overtuigd dat ik stom verbaasd zal zijn hier te zijn. Iets wat voor de schepping al bestond. Waar Jehovah zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest altijd geweest zijn. En waar ik nu voor eeuwig mag blijven. En als dan de Vader naar me toe komt. Ja, de Heer Jezus neemt mij natuurlijk mee en stelt ons aan de Vader voor. Dit is ze dan. Dit zijn ze die u mij gegeven hebt. Ik laat ze even u zien. U wist precies hoe je eruit zou horen. Maar zo kom je bij de Vader. En stel nu eens dat de eeuwige Jehovah zelf op dat moment als Vader tegen je zegt: noem mij maar Abba. Papi. Ik zou niet weten wat me overkomt. Zo close. Je bent er niet te gast. Je hoort daar. En je hebt daar een geweldig perspectief. Ineens, zo stelt de Vader zich voor aan jou. Hij stelt jou aan de Vader voor. En de Vader zegt: ik wil jouw Abba zijn. Hier mag je wonen. Voel je thuis. Ik hoop dat je je thuis voelt. Please take a seat. Staat je naam al op? Oh ja. Ja, dat kan in de hemel. Dat kan op aarde niet, maar dat kan hier wel. Zo ongeveer gaat het. En jij zit stik en stik vol met vragen op dat moment. Nou, ik weet niet of ik dat helemaal vol kan houden, deze stelling. Maar ik denk op hetzelfde moment zou ook wel eens dit kunnen gaan gebeuren. Dat je het in één keer helemaal snapt. In één flits. In één keer dat je alles doorziet. Al die plannen, al die raadsbesluiten die Jahwe ooit heeft gehad. Die ze daar in de hemel hebben bedacht. En dat dan in één keer helder wordt. Volstrekt helder. Dingen die nog raadselachtig zijn op dit moment. Door een duister glas nog bekeken. Ook een term uit de schrift. Dat die in één keer helemaal wegvallen, al die vaagheden. Maar hoe dan ook, ik denk dat de Vader je gaat zeggen: weet je, je hebt mijn zoon lief gekregen, je houdt van mijn zoon. En dan zegt de Vader: dat doe ik ook. Je zou bijna zeggen: zo vent, maar dat gaat misschien weer iets te populair. Ik wil niet populair doen. Er zijn emoties bij mij. Ik wil zo graag vertellen hoe het daar is. En wat ons daar overkomt. Dat de Vader dat vertelt van de Heer Jezus. Wat hij bedacht heeft. Dat er al voor alles. Voor altijd. Voor alle eeuwen heen. Een gedachte was om jou hier te krijgen. En Dat hebben we gecreëerd. We hebben jou geschapen, maar dat is gezondigd. Dat is fout gegaan. En toen moesten we een oplossing bedenken. En toen heb ik samen met de Vader, maar ook samen met mijn zoon, daarover gepraat. Hoe lossen we dit op? Toen zei die zoon, jouw man, die zei, ik ga Vader, ik ga betalen, ik los dat probleem op. Ik ga voor ze naar het kruis. Een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Is daar gebeurd. Nou, dan zou ik zeggen, daar gaan we een passend lied bij zoeken. Maar ze hadden Johannes de Heer nog niet in het vaderhuis, dus nee, flauw. Nee, maar ik wil alleen maar zeggen wat er dan als reactie kan komen, wat er dan gaat plaatsvinden. Diepe bewondering. Dat je de liefde van de Vader gaat zien en de liefde van de Heer Jezus en de liefde van de Heilige Geest. God, Yahweh is liefde. Dat is op het hoogst, zeggen we wel eens, zichtbaar geworden op het kruis van Golgotha. Maar daar, ja, dat is de oorsprong van liefde. Daar lag het al, dat was er al. Maar dat is alleen nu langzaam maar zeker ook een beetje doorgedrongen tot onze contraien. Maar daar was het al voor die tijd. God is liefde, God is genade. God is barmhartig, in het rijk van goede tierenheid. Ik wil een paar termen gebruiken, maar dat is er allemaal heel helder en duidelijk terug te vinden. En daar is over deze dingen doorgedacht tot en met. En ik denk dat jij de vraag zou willen stellen, maar hoe zat dat dan bij dat kruis, toen ze hem zo mishandelden en hoe ze hem daar zo pijnigden en bezeerden en vreselijke dingen aandeden. En dan krijg je daar een antwoord. Dat is echt om ook duidelijk te maken hoe erg de zonde is. Hoe ver het gaat als mensen gezondigd hebben. Dat dit betekent dat ze God vaarwel zeggen op alle mogelijke terreinen en manieren. Die uitingen van het huis van de Vader, dat is een geweldig moment. U en ik krijgen daar uit de mond van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest te horen hoe het zit. Want je hoort nu bij ons, we zullen eventjes alle testamenten maar opengooien en alle bankrekeningen even laten zien en alle gegevens over onze financiële toestand. Ik zeg het heel plat, heel menselijk, maar alles wat we aan interne geheimen hebben, aan interne stukken hebben en aan allerlei verbintenissen of contracten, alles leggen we op. Alles wordt daar geopenbaard. Maar je mag het weten, je hoort nu bij de familie. Je bent ingewijd, ingelijfd. Je bent volledig op de hoogte van alles wat we hebben. Hier is het. Alle raadsbesluit. Alles wat donker was, wat je niet snapte, waar je geen biet van meekreeg, waarvan je zegt, Heer, hoe kunt u dit doen? Of wat bedoelt u daar nu mee? Nou, begin dus bij het kruis. Wat bedoelde u daarmee? Waarom ging u dan niet tekeer tegen al die boosheden, tegen al die mensen die de Heer Jezus wilden arresteren? Hadden ze niet 120 miljoen of 7 engelenmachten, engelen kunnen gebieden van, nou blaas die hele club van de Romeinen en van de Joodse tegenstanders maar even omver. Dat had gekund, was in no time gebeurd. Is niet gebeurd. Waarom? Waarom deed u niets? Engelen hebben zich zitten verbijten. Wat zullen we? Zullen we dat zootje ongeregeld eens even mores leren? Hebben we het niet gedaan. Waarom niet? Waarom stak de Heer Jezus vrijwillig zijn handen uit in de tuin? Waarom? Al die vragen krijg je beantwoord. Echt, er is een antwoord. En hoe dichter je vandaag de dag bij de Heer Jezus komt, hoe meer je gaat begrijpen van wie hij is, hoe meer duidelijkheid er ook komt over hoe het ging en waarom het zo moest en niet anders kon. Ik roep vandaag de dag heel vaak op het kruis van Golgotha is Gods liefde op het allerhoogst zichtbaar. Daar waar wij verder zeggen, oh, dat is het meest vreselijke moment in het leven van onze Heer Jezus. Dat is het meest wonderbaarlijke moment van Yahweh. Daar is het gebeurd. Toen men dacht hij is gestorven en hij is, ja, nu is het over, nu is het allemaal uit. Toen lag de overwinning daar op een buitengewone presenteertafel. Dat was het verzoendeksel. Daar lag het. Daar kon je het zien. Die ontvouwingen. Als je mij vraagt, doe de gemeente in het Vaderhuis. Dan denk ik, ik zou eigenlijk het liefst willen zeggen, met de ene verbazing in de andere vallen. En ja, dat is misschien ook een gebrek, omdat we het niet weten. Nou, we weten het ook niet. Maar een aantal dingen weet ik wel. Dat we daar ingevoerd zullen worden in de gedachten en in de raadsbesluiten van Yahweh zelf. Dat weet ik heel zeker. En dat we daar zullen zien waarom dit of dat zo is gebeurd. En op een bepaald moment ben je daar diep en diep voor overtuigd. In het Vaderhuis, ik durf ook geen vraag meer te stellen. Niet omdat je zo bleu bent. Maar ik denk dat je vrijmoedigheid hebt daar ook. Vrijmoedigheid is ook een heel positief iets. Dat je de Vader iets mag vragen of hem mag aanspreken. Maar dat er een soort situatie ontstaat van, ik begin het te begrijpen, maar ik heb nog wel een paar eeuwen nodig om erachter te komen. Goed, dan ben je weer een poosje verder. Wie dan leeft, nee, dat is het niet. Maar wel het intense verlangen om erachter te komen, maar ook het besef, dit gebeurt ook, dit gaat ook gebeuren. Je komt erachter. Zo gaan we dus daar naartoe. We hebben in de Bijbel een boek, dat heet het boek Hooglied, en dat gaat over de bijzondere relatie tussen een bruid en een bruidegom. Nou, daar is veel over gediscussieerd. Ik heb er vanmorgen iets over gezegd in een dienst. Er zijn ook wat studies over, behoorlijk uitvoerig. Ik wil zo graag duidelijk maken dat je een boek in je handen hebt wat een beetje in deze richting komt. Als ik in dat boek lees hoe de bruidegom denkt over die bruid en hoe hij haar ziet. Schitterend, geen rimpels, schitterend. Ik weet het wel, het gaat daar om uiterlijke dingen. Maar de tekening van de bruidegom over de bruid is subliem. En je komt er steeds vaker achter, tenminste dat hoop ik dat het bij jou ook zo is, dat het daar gaat over de Heer Jezus en over de bruid van het Lam. Maar er komt ook een moment dat je zegt, de bruidegom, die wil ik ook graag leren kennen. Dus niet alleen dat de bruid gekend wordt door de bruidegom, maar dat ook de bruid verlangt om de bruidegom te leren kennen. En erachter te komen wat hij denkt en hoe hij denkt en waarom hij zo reageert, komt. Maar dat is nog steeds voor de hemel. Maar wat zou je ervan vinden als er een omschrijving zou moeten komen van ons verblijf in het Vaderhuis? Hoe lang blijven we daar? Hoe lang duurt die dienst? Is er ook koffiepauze? Ik gooi er maar even een gekke kreet in om mezelf ook die dingen eigen te maken. Zou je pauze willen? Is het te veel? Is het te lang? Ja, worden onze ogen zwaar en dan denken we, nou, roep maar een keer amen. Want dan is de preek ook weer afgelopen. Dan kunnen we even. Ja, zou het zo gaan? Antwoord: ondubbelzinnig onzin. Volstrekte onzin. Als u een boeiend boek hebt, dan wilt u graag weten hoe het afloopt. Dat is zo. En dat, het liefst een happy end natuurlijk. Een good feeling geval. Maar als u daar bent, dan wilt u zo graag dat hij doorgaat. Nog een keer. Soms zijn er opmerkingen ook wel eens van een toespraak gehoord. Je had van mij nog wel anderhalf uur door kunnen mogen gaan. Zo van, dit smaakt naar meer. Maar er is geen vermoeidheid, er komt er een verlangen. Om nog meer van deze dingen te zien, nog meer van deze dingen te begrijpen. Naar je toe te halen. En er komen ook momenten dat je vanuit het vaderhuis, gaat u niet over een verhuizing praten. Want u blijft in het vaderhuis, daar hoort u. Dit is uw domicilie, daar hoor je. In het huis van de Vader met de vele woningen. Daar heeft de Heer Jezus plaats bereid. En u hebt de heerlijkheid van de Heer Jezus, die hij gekregen heeft na het kruis, maar die hij al had voordat er überhaupt iets bestond. Die heerlijkheid heb je ook. En we hebben eigenlijk geen benul over hoe dat eruit ziet. Maar goed, er zijn ook momenten dat we naar de hemel moeten. Dus dat we, ik heb het even eerste hemel genoemd, dat we van de eerste naar de tweede. Nou, is dat promotie? Van de eerste klas naar de tweede? Nou, dan. Het is ook geen achteruitgang. Maar er komt een moment dat u toch bij die troon bent. Daar staat u voor de troon. De deur is open om daarin te komen. En wie komen daar? Nou, alle die gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus. Is dat dan een andere club dan de gemeente? Ja, een andere club. Ja. Alle oud-testamentische gelovigen zijn in de hemel omdat ze gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus. Hoor. Alleen maar daardoor. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Horen die bij de gemeente? Wat moeilijk, hè? Nee. Hoe zit dat dan? Ja, ze hebben de Heilige Geest niet ontvangen. Nee. U kreeg de Heilige Geest inwonend als onderpand, voorschot op de toekomstige erfenis. Je bent bij de Bofferts. Bij degene die buitengewoon gezegend zijn. Maar bij die anderen dan? En die grote scharen dan, die niemand tellen kan? Eigenlijk kun je die niet eens meerekenen, want misschien zitten die nog op aarde op dat moment. Dat is waarschijnlijk zo. Maar al die gelovigen, en allen die de Heer Jezus niet hebben afgewezen, die dat wat van God gekend kon worden, vanaf het begin van de schepping, tot aan het kruis van de Heer Jezus, wat van God gekend kon worden, ook gekregen of genomen of geloofd hebben, die staan daar wel. Daar staat veel meer dan ons gezelschap. Ik heb het niet over deze mensen in deze zaal vanmiddag, maar ik heb het over alle die bij de gemeente van onze Heer Jezus, bij het lichaam van Christus horen. Dus er zijn veel meer. Ik heb het zo pas alleen over u en voor mij gaan, die Heer Jezus kennen als onze heilige, maar ook de Heilige Geest als onderpand gekregen, die bij dat lichaam van Christus gevoegd zijn, gedoopt zijn, toegevoegd zijn aan. Dus er zijn veel meer daar. En bovendien staan al die engelen daar ook nog. Die zijn in de hemel. Die we zo pas even de tweede hemel genoemd hebben, weet u nog? Daar zijn ze. En daar is de troon. Van daaruit worden de engelen gestuurd. Jij moet naar Koninkebroek. Daar dreigt gevaar in de gemeente. Of bij die individuele gelovigen. Die loopt risico. Daar moet je naartoe. Daar zijn de engelen. Daar zijn ook de cherubijnen. Die altijd bij de troon van God zijn. Altijd. Ook bij die troonwagen die ons komt halen. Maar altijd bij de troon van God. Cherubs. Dat zijn die levende wezens. Vier dieren. Maar die cherubs worden het mooist omschreven in het Ezechiëlboek. Moet u dus toch een keer lezen. Ik kan er ook niks aan doen. Maar het is wel de moeite waard. Dat is echt heel mooi. En in hoofdstuk begint het 1 met die wagen. Die schitterende troonwagen. Die mobiele troon en zo. Maar in hoofdstuk 10 zegt Ezechiël. Ja, toen begreep ik dat het cherubs waren. Oh, dan heb je daar vind je de sleutel. Het is niet zomaar een spul. Zomaar uit de losse pols. Het heeft te maken met veel meer. Cherubs, Nou, die zie je in de hemel terug. Jammer genoeg met vier dieren vertaald. Vier levende wezens is in veel, veel beter. Maar hoe dan ook, daar zijn ze. In de hemel. En dan wordt het lam zichtbaar als geslacht. Dan gaat ineens alle aandacht naar het kruis. Want daar ligt de feitelijke ontknoping. Dat heb ik zo pas gezegd. Daar is dat geweldige van Yahweh op het allerhoogst openbaar geworden. Daar ineens. En ineens wordt er alle aandacht gericht op het lam dat geslacht is. En nog een keer die term. Alsof het net gebeurd was. Alsof hij er bovenop stond. Ooggetuige was. Hetzelfde als zo pas. En daar zien ze hem. In het midden van de troon. In het midden van alles. Het centrum van alles wat er in de hemel is. Het lam. Wie van ons begint dan? Ik wil wel beginnen. We hebben een muzikaal iemand die misschien beter in kan stemmen dan ik. En misschien piano. Maar ik wou wel beginnen met zingen. Halleluja, lof zij het lam. Die onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Die doodgewist is en hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft. Voor altijd in eeuwigheid beveiligd. Halleluja, lof zij het lam. Van een vrome Jood. Is van Isaac da Costa. In de tijd van het Revij. Een tot geloof gekomen Joodse man. Die dit gedicht heeft. En gemaakt heeft. Is dat het lied in de... Nou, misschien. Misschien heb u een beter. Misschien maakt u zelf een ander lied. Maar dan gaan we zingen. Dan gaan we hem prijzen. Dan gaan we hem alle eer en alle glorie geven die denkbaar is. Dan gaat het om hem. En als we dat gedaan hebben, beginnen de cherubs. Die zeggen... En nu wordt het tijd dat we orde op zaken stellen op die aardse planeet. Dus niet in de hemelse sfeer, maar hier op aarde. Maar op dat moment... de grote verdrukking gaande is en waar op dat moment de vreselijkste dingen gebeuren, waar tijden en wet veranderd worden en waar alles op zijn kop staat, op dat moment komen er oordeel. Dat is het laatste Bijbelboek. Daar gaat het over. En u blijft en ik blijf in het huis van de Vader. En ik wil nog graag meer verwondering. Ik wil nog graag meer zien van hem. Ik wil nog graag meer leren van hem. Ik wil ontdekken wie hij is. Ik heb eventjes verondersteld dat in één flits je ineens alles zou zien. Zo pas in de inleiding. Ik vermoed dat ze daar wat langer voor overdoen. Ja, dat ik er in ieder geval langer over doe. Want ik snap niet zoveel in één keer. Maar ik wil zo graag u... verlangend maken naar uw positie in het huis van de Vader. Want dat is het unieke van de gemeente. Echt, u hoort hier niet, sowieso niet. U hoort daar waar uw oorsprong is. En waar is uw oorsprong? Van voor de grondlegging van de wereld. Dus niet Jeruzalem, maar dat is veel later gekomen. Amsterdam, nog veel later. U hoort waar de oorsprong is. En dat is in het huis van de Vader. Daar ligt uw tehuis. En daar bent u bij hem. En u zegt de Heer Jezus. Ik was in u. Ik ben in u. En u bent in mij. En zij, dit gezelschap. Die zijn nu in ons. Die vormen met de Vader en de Zoon. Een eenheid. En de Geest. In hen. Was er al. Toen ze tot geloof kwamen. Ze konden alvast gaan ruiken aan die toekomst. Een voorschot op die toekomstige erfenis. Een onderpand van de toekomstige erfenis. Hadden ze nu al. En dit proces maakt je blij. De prut van Den Haag of Washington, vergeet het maar. En de regenboogvlag van 6 kleuren, die moet je ook maar vergeten. Je moet alles vergeten. Maar je moet hem voorop zetten. En als dat gebeurt, is er blijdschap in je hart. En is er dank, dan ga je gegarandeerd zingen. Dan ga je hem prijzen. Heer Jezus, ik wil u bedanken, ik wil u eren, ik wil u prijzen, ik wil u groot maken. Ik wil alvast beginnen met wat ik straks nog verder ga doen. Maar in de hemel zal ik ook ontdekken wie u bent. Wie u ten diepste bent, wat u bewoog, wat uw motieven waren en wat het motief was van de Vader. Waarvan de Heer Jezus zegt, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal. Want de Vader zelf heeft u lief. Johannes 16, mijn lievelingstekst. De Vader zelf heeft je lief. Je bent een buitengewoon gezegend mens als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En de Heilige Geest ontvangt en dus hoort bij die bruid van het Lam. De Heere zegene je. Amen. Vader, dank u wel dat we zo die dingen ook een beetje aan u mogen teruggeven. We willen zo graag nog meer begrijpen en nog meer zien, nog meer hulde betonen en betuigen. We willen u danken, hartelijk danken voor uw woord, voor de Heilige Geest die ons ook vanmiddag mee wilde nemen naar het huis van de Vader met die vele woningen. Wat we voor het gemak maar even de eerste hemel genoemd hebben, maar het is niet eens correct, het Vaderhuis. We zullen zijn in die tweede hemel, we zullen zeker zijn van de gelovigen die nu in de derde hemel zijn, dat die ook meedoen met ons en meegaan met ons. Als de Heer Jezus komt om te halen, dan worden de doden in Christus eerst opgewekt. We danken u voor al die toezeggingen. We zijn rijk en we zijn buitengewoon gezegend. We eren u en aanbidden u, Vader, voor de Heer Jezus. We huldigen u dat u zo iemand had, dat u zo iemand gaf. We huldigen u voor het feit dat hij zo iemand was die dit ook wilde, die dit ook zei. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik ga dat oplossen. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uzelf. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor uw woord. Dank u ook voor elkaar dat we bij die gemeente mogen horen. En dan zitten we elkaar in de haren te vliegen over onderdelen. Maar we horen, als we leven uit God hebben, bij die ene grote groep die uiteindelijk de bruid van het Lam zal zijn. We danken u daarvoor. We prijzen uw naam. Amen. Amen.
Het begrijpen is mij te wonderbaar, te hoog. Ik kan er niet bij. Staat dat lied trouwens in de Johannes bier? Lof zijn het land. Halleluja.
Ja,
staat hier.
Hier?
Nummer?
Ja.
615. 615? Ja. Vier coupletten zelfs. Laten we van 615 het eerste en het vierde couplet zingen. Thank you. Zoals gebruikelijk is er soep, en althans dat neem ik aan Jan, klopt hè, soep en broodjes. Ik zag je lopen met een pan soep, dus het zal voor elkaar gekomen zijn. Voordat u bij de soep en broodje aankomt, hier buiten bij de deur staat er nog een collectebus. Want ook zijn er aan deze middag natuurlijk de nodige kosten verbonden. En ik wil u graag naar voren gaan in dankgebed, of wat heet het. Vader, het is werkelijk te wonderbaar en te groot dat we dat nu al met onze beperkte kennis zouden kunnen begrijpen, zouden kunnen doorgronden. Maar wat we ervan hebben begrepen vanmiddag ontroert ons en het verwarmt ons hart. En het maakt ons zo klein en zo intens dankbaar dat u ons hebt uitverkoren om voor altijd bij de Heer Jezus te zijn. Wat het ook allemaal zal omvatten. Maar om dicht bij hem te zijn en hem meer en beter en dieper te leren kennen wie hij is. En wat een voorrecht dat we dat gewoon op een zondagmiddag hier in Kootwerkerbroek ook mogen doen. Dat u ons die genade geeft. Wilt u ons verder nabij zijn? Wilt u ons bewaren op de weg naar huis? Wilt u de maaltijd zegenen aan onze lichamen en onderlinge gesprekken? Dat het alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote en nooit volprezen naam, Heer Jezus. Dank u wel. Amen.
Amen.
Eet smakelijk.